Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking, die vinden wij in Hebreeën 11. Deze woorden, die we vinden in het 18e vers aan het eind en het 19e vers, waar staat: overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis heeft wedergekregen. Gemeente, gisteren hoorden we over de Emmausgangers. Wij hoopten dat. Maar hun hoop was vervlogen. En daarom stonden hun aangezichten ook zo somber, omdat al hun hoop vervlogen was. Het was een verkeerde hoop geweest. Want ze hadden andere gedachten van Jezus dan dat de schriften van hem gezegd hadden. Dat werd hen op de weg wel duidelijk gemaakt. Maar toen die vreemdeling bij hen kwam, toen zagen ze zo somber. Hun hoop was in rook opgegaan. Gemeente, eeuwen daarvoor, wel zo'n beetje zo'n 20 eeuwen, was er ook eens iemand bij wie alles er tegen inkwam. Zijn hoop leek ook te vervliegen. Hij maakte een tegenovergestelde reis als die de mannen van Emmaus maakten. Die gingen uit Jeruzalem naar Emmaus. En deze man, die ging juist naar de berg die de Heere hem wijzen zou. En dat was de berg Moria. Dat was op de plaats waar Jeruzalem ligt. Toen nog Salem. Of Jebus geheten. Daar ging Abraham naartoe. Onze kerk is daarna genoemd. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. En later is aan David die plaats aangewezen. Toen hij op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet was. Kent de geschiedenis ongetwijfeld wel. Na de volkstelling. Die plaats is hem aangewezen als zijnde de tempelplaats. Daar zou het huis des Heren verrijzen. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Hij kwam uit het land van de Filistijnen, uit het zuidwesten vandaan. En hij ging naar de berg Moria toe. De omgekeerde richting dus. Hij ging niet alleen. Hij ging met zijn knechten. En niet te vergeten, zijn zoon. De vader van de belofte en de zoon van de belofte. Niet omdat zij beloften hadden gedaan, heten ze zo, zoon en vader van de belofte. Maar omdat ze de belofte hadden verkregen. Want in Isaak zal u het zaad genoemd worden. Welk zaad? Christus. De verlosser. Het beloofde zaad. Na de zondeval in het paradijs zal hij de moeder beloften. Het zaad van de vrouw. De Messias. De borg en de middelaar. Paulus zegt in zijn gelaten brief, er staat niet zaden. En in u en in uw zaden na u zullen alle volken der aarde gezegend worden. Maar er staat zaad in het enkelvoud. En dat zaad, dat is er maar eentje. Dat is Christus. Niemand minder dan hij, de Christus. In Isaak zou hem dat zaad genoemd worden. Hij had de belofte ontvangen, staat er in vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, dat is dus Abraham, heeft zijn enig geborene geofferd. Ontvangen. Daar moet ik u even op wijzen. Want een belofte ontvangen, dat kun je op twee verschillende manieren. Als iets aan je beloofd wordt, dan kun je zeggen, ik heb een belofte ontvangen. En dat is niet onjuist. Zo gebruiken wij dat woord ontvangen. Maar echt ontvangen, heb je hem pas als je hem ook hebt aangenomen. Dan heb je hem pas echt ontvangen. En zo is het hier bedoeld. Zo is het hier ongetwijfeld bedoeld, gemeente. Abraham heeft de belofte van God niet alleen maar aangehoord en in die zin ontvangen. Zoals veel mensen beloften uit het evangelie alleen maar aanhoren. Maar ontvangen, dat is ook inderdaad in ontvangst nemen. Dat is je armen eromheen slaan. Zoals van Abraham ook staat, dat hij ze van verre heeft gezien en omhelst en beleden dat hij maar een gast en vreemdeling op de aarde was. Maar hij heeft ze van verre gezien, hij heeft op de belofte gestaard over de eeuwen heen, dat zaad dat beloofd was. En hij heeft de belofte omhelst, zich eigen gemaakt. Kijk, als je zo de belofte ontvangen hebt, dan houdt het tenminste wat in. De belofte van God wil ook toegeëigend worden, wil ook aangenomen worden. En dat had Abraham mogen doen. En van die belofte was Isaac het tastbare bewijs. Als hij Isaac zag, dan wist hij het weer. Niet Isaac zou de redder der wereld worden, maar via Isaac zou hij in de wereld gaan komen. De drager van de belofte. Abraham had er wel eens anders over gedacht. Het bekende zijpaadje dat hij was gegaan. Het zijpad, het bijpad. Hè. Denk aan Bunyan's christenreis, dat christen op het bijpad gaat. En dan komt hij in het paleis van de reus wanhoop terecht. Ja, dat komt ervan als je op een zijpaadje gaat. Dan kom je in het paleis van de reus wanhoop terecht. Dat schildert Bunyan zo prachtig. Abraham was ook op een zijpaadje gegaan. Och, dat Ismaël voor mijn aangezicht mocht leven. U kent die geschiedenis wel, hè? Met Hagar en zo. Hij had zijn hoop op Ismaël gevestigd. Dat uit Ismaël het zaad genoemd zou worden. Maar nee, Abraham, niet jouw drijven en doen zal het tot stand brengen. Paulus zegt in zijn brief aan de Galaten, dat is de wet. Dat is de wet. Jouw drijven en doen moet het tot stand brengen. Nee, de belofte zal het doen. De belofte, ik zal het doen. Niet jij, maar ik zal het doen. En toen had dus Abraham die belofte bevestigd gekregen, maar dan in Isaac. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En nogmaals, Isaac was daarvan het onderpand. Het tastbare bewijs. Daarom was hij ook zijn enige geborene. Niet in de strikte zin des woords, hè, want Ismaël was dat natuurlijk ook, hè, een geborene uit Abraham. Maar toch was
Isaac feitelijk zijn enige die hij lief had. Daarin lag Gods belofte. Daarin lag zijn hoop. En dan nu. Alle hoop lijkt vervlogen te zijn. Wij hoopten, zeiden de Emmausgangers. Maar God haalde er een streep doorheen. Bij de Emmausgangers terecht, want hun hoop was verkeerd. Bij Abraham zouden we zeggen niet terecht. Want Abrahams hoop was goed. En waarom deed God dat dan toch? Waarom stelde hij tegenover zijn ene woord, dat belofte woord, dat andere woord, ga heen en offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. Waarom stelde God bij Abraham nou woord tegen woord? Dat was om Abraham te verzoeken, zo staat er in Genesis 22. Maar dat moet je niet verkeerd opvatten. In de zin dat God hem wilde verzoeken tot het kwade. Die betekenis heeft bij ons nu het woord verzoeken. Dat is negatief. Ten kwade. Wij gebruiken dat woord verzoeken niet meer in een positieve betekenis. Beproeven. Maar toen de Statenbijbel gemaakt werd, dus dat is niet verkeerd vertaald of zo, maar toen had het woord verzoeken gewoon een dubbele betekenis. Toen was verzoeken ten kwade, maar ook beproeven. En die betekenis heeft het hier. Dat is dus niet verkeerd vertaald. Maar de taal heeft een bepaalde ontwikkeling meegemaakt. Dus als er staat dat God Abraham verzocht, betekent dat niets anders dan dat hij hem beproefde. En gemeente, als God zijn woord gegeven heeft, en op een gegeven moment komt er een ander woord tegenover te staan dat met elkaar botst, dan is het altijd zo dat het eerste woord het ware woord is. Dat God altijd zal nakomen. En het tweede woord is om je te beproeven. Om te beproeven wat in je hart is. Het eerste woord dat gaat door, dat gaat vast. En zeker door, daar kan God immers nooit van af. En het tweede woord wat er tegenin komt, dat is om te toetsen, om te beproeven wat in je hart was. Zo was het bij Abraham ook. Wist de Heere God dan niet wat er in Abrahams hart was? Jawel, gemeente, maar het moest ook voor hemzelf blijken. En voor zijn hele huisgezin moest het blijken. Wat er in Abrahams hart was, dat kostbare van Abrahams geloof, dat moest gaan schitteren. Dat moest gaan schitteren. Zoals bij Job, hè. Job werd ook door de Heere beproefd. Door de Satan verzocht. Door de Heere beproefd. En als goud is die uitgekomen. Het kostbare goud van het geloof. Dat moet steeds weer worden gelouterd in de smeltkroes. Als het allerfijnst metaal. En zo is het ook met Abrahams geloof geschied. Daarom heeft de Heere God tegenover zijn ene woord, het woord der belofte, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, dat andere gezet, ga heen en offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. Beloftewoord krijgt een beproefwoord tegenover zich. En Abraham, hij ging. Hij was ook maar een mens van vlees en bloed. Het zal ook best een beetje in hem gestormd hebben. En ik denk wel een heel beetje. Maar zijn aangezicht, gemeente, stond niet droevig. Van de Emmausgangers wel. Met hun verkeerde hoop die vervlogen was. Maar Abrahams aangezicht heeft niet droevig gestaan. Hij zei het al onderaan de berg tegen zijn knechten: wij zullen tot u terugkeren. U weet dat wel, hè? Wij, zegt hij dan. Geloof en sprake. Wij. En op de berg, als Isaac hem vraagt, waar is het lam ten brandoffer? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Daarom heet de berg ook Moria. Want op de berg des Heren zal erin voorzien worden. God zal er zelf in voorzien. Dat voorzien heeft dus niks te maken met vooruitkijken. Maar ergens in voorzien. In die betekenis gebruiken wij het woord voorzien ook. Nou, die betekenis zegt het daar in Moria. En je ziet dus daar de getuigenissen van het geloof. Als het geloof beproefd wordt. Als het ene godswoord tegen het andere komt, dan komt het er alleen maar bij Gods kinderen sterker uit voort. Denk ook maar eens aan Asaf in Psalm 77. Zullen dan Gods beloftenissen verder hun vervulling missen? Zal het dan allemaal te vergeefs zijn geweest wat God heeft gezegd? Nee, dat kan toch niet wezen. En ik kwam er ook geheiligd en gelouterd uit voort. Want in het heiligdom, in Gods huis, werd het hem duidelijk. Hij overdacht daar wat God van oude tijden af gedaan had. Hoe hij ook het volk Israël bij de uittocht had beproefd. De zee van voren. De Egyptenaars van achteren, maar er was toch uitkomst. Een pad door de zee. En ik denk ook even aan de Tsunamitische vrouw. Waar Elisa wel eens overnachtte. Hè? Hij had een kamer voor hem gemaakt. Hè? Want zij zag dat die man Gods heilig was. Die wilde ze wel graag in huis hebben. Die grote vrouw uit Sunem. En ja, zij had geen kind. Geen zoon. Wat zullen wij voor deze vrouw doen? Zei hij tegen Gehazi. En zij heeft geen zoon, zei Gehazi. En toen ging Elisa de Heere vragen of hij aan die vrouw een zoon wilde geven. En hij gaf die aan haar. Maar dat kind, u kent de geschiedenis ongetwijfeld. Dat kind dat wordt door een zonnesteek getroffen. Mijn hoofd en tot zijn moeder gebracht. En dan gaat die vrouw naar Elisa toe. En dan zegt ze tegen hem. Zei ik het u niet. Toen gij zei van ge zult een zoon hebben. Zei ik het u niet. Bedries mij niet. Lies niet tegen uw dienstmaagd. Want God scheen met de ene hand te geven. En met de andere te nemen. Niet waar? Dat was ook zo'n conflict. Van wat God deed ten goede, dat leek hij nu ten kwade te doen. Hij gaf met de ene hand, nam met de andere. Dat was ook zo'n beproeving. En God heeft het wel gemaakt. Hij heeft zijn woord aan die vrouw bevestigd. Want die jongen is, u weet het wel, opgestaan uit de doden. En dat al onder het oude verbond. Daar zou je ook met Pasen over kunnen. Zo gingen die beiden tezamen. Door het geloof heeft Abraham zijn enige geborene die hij lief had, die heeft hij geofferd. Ja, hij van wie de Heere God gezegd had, in Isaak zal u het zaad, met een enkelvoud, het zaad Christus genoemd worden. Die heeft hij door het geloof geofferd. Zijn aangezicht heeft niet somber en bedroefd gestaan. En dat door het geloof, gemeente, dat is het kenmerk van Hebreeën 11. Dat weet u natuurlijk wel. Dit is de galerij van de geloofshelden, zo noemen we dat wel eens. Begin bij Abel. En dan gaat het een hele rij door, wat er allemaal mensen op doen. Door het geloof, door het geloof, door het geloof. De wolk van de getuigen, noemen we zo ook wel. Die hadden de Hebreeën wel nodig. Die Joodse christenen, de Hebreeën, Joodse christenen, die hadden het zwaar. Die dreigden te bezwijken. Die werden ook aangevochten en beproefd. En dan worden hen de geloofshelden voor ogen gesteld, opdat ze navolgers zouden zijn van hun geloof. Daarom staat Hebreeën 11 in de Bijbel, daarom staat dat in dit hoofdstuk, hier midden in de Hebreeënbrief. Waarom? Om die beproefde Hebreeën, die het zo zwaar hadden, die dreigden te bezwijken, om ze een hart onder de riem te steken. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Alzo wij dan deze wolk van getuigen rondom ons hebben liggen, laat ons afleggen alle last. En laat ons met lijdzaamheid, met volharding lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande heeft veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Gemeente, wij voelen ons misschien bij Abraham, met dat grote geloof van Abraham, niet zo erg op ons gemak. Maar dat is toch bovenmenselijk, zou je bijna zeggen. Om dat dan te gaan doen, in geloof te gaan doen, is toch bijna bovenmenselijk. Wij voelen ons denk ik beter thuis bij die Emmausgangers. Die twijfelen. U zegt misschien, daar herken ik mezelf ook veel meer in dan in Abraham. Want ik heb niet zo'n geloof geloofd als Abraham, hoor. Lang niet, lang niet, lang niet. Die Emmausgangers, wij hoopten dat maar. Dat komt veel dichter bij ons. Jawel, gemeente, dat mag wel zo zijn. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen die Emmausgangers? Hij zegt, gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen wat de profeten gezegd hebben. Hij bestraft dat klein geloof, die twijfel, dat ongeloof, dat bestraft hij wel. En als hij in de kring van de elven komt, van zijn 11 discipelen, dan bestraft hij hun ongelovigheid dat ze zijn woorden niet geloofd hebben. En ook zelfs de vrouwen niet geloofd hebben die 's morgens vroeg bij het graf geweest waren. Hij bestraft hun ongelovigheid. Het ongeloof, het kleingeloof, de twijfel wordt niet geprezen in Gods woord. Maar die wordt bestraft. Zij niet ongelovig. Maar gelovig, zegt de Heere God tegen Thomas. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Zegt de Heere Jezus tegen zijn ongelovige, kleingelovige discipelen. Hebt gij dan geen geloof? Ziet u wel, gemeente, dus dat van die Emmausgangers waar wij ons bij thuis voelen, waar we ons beter bij thuis voelen dan bij het geloof van Abraham, dat wordt wel door de Heer Jezus afgewezen. En bestraft de Heer Jezus, prijst dat absoluut niet. Want weet u, gemeente, het kleingeloof en het ongeloof, dat doet God altijd tekort. En daar zijn wij nou zulke meesters in, hè? Om God altijd maar weer tekort te doen. Om aards en klein van hem te denken. Onze catechismus die zegt, waarom roepen wij God aan met onze Vader die in de hemelen zijt? Waarom die in de hemelen zijt? Omdat wij niet aards van zijn majesteit zouden denken. Want dat is veel te gering. En wij denken vaak aan God als iemand die weinig meer kan dan dat we zelf kunnen. En dat is dan zo verkeerd. Dat is zo zondig. Dan doe je God zo tekort. Dan twijfel je aan zijn macht en aan zijn majesteit. Dan haal je hem zo omlaag. Hoe moet dat de Heere toch bedroeven dat wij vaak zo klein van hem denken. Dat we zo aarzelend zijn en zo twijfelend zijn. Als het om hem gaat, wat hij doen kan en doen wil. Maar God is geen mens dat hij liegen zal. Wij zijn leugenaars, maar God niet. Wij beledigen hem. We maken hem eigenlijk tot een leugenaar. Als we twijfelen aan datgene wat u gezegd heeft. Want we zeggen dan, u hebt het wel gezegd, maar u komt het toch niet na. U komt het toch niet na. En het is trouwens ook nog zo slecht voor jezelf. Ik weet wel, we hebben maar een klein beginsel van geloof. Hè? Denk aan de catechismespreek van vorige week. We hebben maar een klein beginsel van geloof, maar dat is geen excuus natuurlijk. Hè. Dat is niet iets waar we ons achter verstoppen mogen. Daar heb ik toen ook zo voor gewaarschuwd. Hè, dat dat gevaar er is, dat we zeggen van dus laat het maar. Hè. Nee, het grote geloof, daar hebben we naar te staan. Vermeerdering van het geloof, daar hebben we naar te staan. Want dat is ook zo nuttig voor onszelf. Want aan een klein geloof heb je ook geen houvast. Dat heeft geen houvast. Dat wordt allemaal weer heen en weer geschud. Het grote geloof, het sterke geloof, dat mag vaststaan. Dus het is godenverheerlijkend. Hoe groter het geloof mag wezen, hoe godenverheerlijkender dat het is. En het is ook nog zoveel profijtelijker voor jezelf, voor je eigen ziel. Als het geloof groot mag zijn, dan heb je er ook zoveel te meer aan, niet waar. Laat ons dus staan naar een groot geloof. En niet denken van, ach als het maar is zoals bij die Emmausgangers, dan is het ook al wel zo'n beetje goed. En hoe heeft Abraham dat geloof nou beoefend dan? Dat grote geloof. Nou daar schrijft dus de apostel in zijn brief aan de Hebreeën, daar schrijft hij iets over. Hij zegt, dat deed hij overleggen dat God machtig was, Isaac hem, ook uit de doden te verwekken. Dat overleggende, dat betekent hij hield het erop. Dus dat is eigenlijk een krachtig woord. Hij hield het ervoor. Zo gebruikt de apostel op Paulus heel vaak dat woord dat hier gebruikt wordt. Het ervoor houden. En dan niet in de zin van, we zullen het er maar voor houden dat. Maar het is toch niet zo. Het is wel zo. Ik houd het ervoor omdat het zo is. Dat betekent dat woord overwegen. Dus Abraham dacht bij zichzelf, wat God gezegd heeft, dat zal toch doorgaan in Isaac. Zal het zaad genoemd worden. Daar zal de Christus uit voortkomen. En hoe dan? Ja, hij ging hem toch offeren. Hij bouwde het al daar. Hij legde Isaac erop. Hoe moest dat dan? Nou, desnoods. Desnoods zou God, nadat hij hem geofferd had, nadat het vuur hem had verteerd op het altaar, desnoods zou God machtig zijn om Isaac uit de dood uit te halen en weer tot het leven te verwekken. Dat hij toch weer samen met Abraham de berg af zou kunnen lopen. En dat ze tot de knechten zouden komen, hier zijn wij. Zoals Abraham gezegd had, wij zullen tot u wederkeren. Dat overwoog. Dat overlegde Abraham in zijn hart. En hij hield het voor vast. Houd het ervoor. Houd het ervoor, zegt de apostel Paulus. Nou, dat heeft hij ervoor gehouden. Zo zal het zijn. Als ik Isaac geofferd heb, dan zal God Isaac weer uit de dood wederbrengen. God is machtig in staat om dat te doen, want hij houdt altijd zijn woord. Ook als er een beproefwoord tegenin gaat. Hij houdt altijd dat eerste woord dat hij heeft gesproken, want daar kan hij niet vanaf. Hoe dan ook niet. En God is machtig om alle dingen te doen boven ons bidden en boven ons denken. Denk dan maar groot en ruim van God, gemeente. Denk klein van jezelf. Heel klein. Je kunt niet klein genoeg van jezelf denken. En je kunt niet groot genoeg van God denken. Zoals Abraham daar op die berg Moria heeft gedaan. Want dat is toch wat, hè. Hij zou hem ook gewoon nog weer uit de dood kunnen wederbrengen. Hoe onmogelijk dat het ook zou lijken. Nou, dat had Abraham eerder zo beloofd. Wanneer namelijk? Nou, dat staat in Romeinen 4. Toen God zijn belofte gaf. Toen Isaac nog geboren moest worden. De man was in Abraham eigenlijk al gestorven. Hij was 100 jaar oud. En de vrouw was in Sara al gestorven. Zij was 90 jaar oud. Dan krijg je geen kind meer. Maar Abraham geloofde in God die de doden levend maakt. Ook die dode lichamen. De man gestorven, de vrouw gestorven, de man in Abraham, de vrouw in Sarah gestorven. Maar God maakt de doden levend. En hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren, staat er. Hè? Hij geloofde zo in God, dat de dingen die niet zijn zomaar tot stand zou kunnen worden gebracht. En dat die dode man in Abraham en die dode vrouw in Sarah tot leven zouden kunnen komen. Toen had hij dus ook in die God geloofd. Die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Ziet u toen al. En nu opnieuw. Op de berg. Moria. En het is hem tot gerechtigheid gerekend, zegt de Bijbel. Dat betekent niet dat zijn geloof zijn gerechtigheid was. Nee, het is hem gerekend tot gerechtigheid. Zijn geloof was zijn gerechtigheid niet, maar het was het middel waarmee hij de gerechtigheid ontving en omhelsde. Niet waar? Geloof is altijd maar een instrument waarmee wij de gerechtigheid Christus omarmen. Niet het geloof zelf is onze gerechtigheid. Dan zou de waardigheid in ons geloof liggen. Het is maar een instrument. Daarom staat er ook, het is hem tot gerechtigheid gerekend. Er staat niet, en dat geloof was zijn gerechtigheid. Dat staat er niet. Er staat, het is hem tot gerechtigheid gerekend. Ja, zie daar Abraham maar eens bezig op die berg. En dan u en wij. Wij zitten misschien wel in de donker en in de duister. Wij denken misschien wel, mijn weg is voor de Here verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Zoals we dat bij Jesaja lezen van het moedeloze volk in de ballingschap. Weet je het niet, zegt Jesaja. Hebt je het dan niet gehoord dat de eeuwige God, de schepper van de einden der aarde, dat hij moeder nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moederkracht en hij vermenigvuldigt de sterkte voor die geen krachten heeft. Jongelingen zullen gewis vallen. Maar die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvliegen met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Ach, gemeente toch, denk toch niet zo klein van de Heer. U zit misschien al jaren in het donker. Zou het nog kunnen, zou het nog kunnen, zou het voor mij nog kunnen. Ach. Waarom toch steeds in dat donker gezeten? Terwijl er zo'n machtige God is. En hoe machtig is dan God? Nou, ga eens in die hof van Jozef van Arimathea kijken. Wat heeft hij daar gedaan? Daar heeft hij zijn doden opgewekt. Zijn doden. En hij heeft de dingen die niet waren geroepen alsof ze zijn. Weet je dan niet? Weet je dan niet wat hij in de hof van Jozef van Arimathea aan zijn eigen zoon heeft gedaan? Hij die machtig is om dat te doen. Die zal ook u wel uit de gevangenis kunnen voeren. Uit al uw onmogelijkheden waarin u gevangen zit. En waar misschien u zelf u wel in gevangen hebt. Want een mens vangt zichzelf gewoonlijk in de onmogelijkheden. Hij zit allemaal onmogelijkheden te bedenken vaak. Een mens bedenkt allerlei onmogelijkheden van zalig te worden en zo. Allerlei onmogelijkheden. Ja, beren en wolven. Ja, weet je het dan niet? Dat hij de doden levend maakt. Zoals Abraham dat geloofde van de man die in hem gestorven was, van de vrouw in Sara. Zoals hij dat geloofde van Isaac, dat de Heere God uit de as hem zou kunnen doen verrijzen. Waartoe dan in het duister gezeten? Waarom zegt gij dan, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Als er zo'n God in de hemel is, bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Waarom dan zo benepen en zo bedroefd? U ziet misschien allerlei onmogelijkheden. Onmogelijkheden om zalig te worden. U worstelt er misschien al tijden mee. Dat zou wel zomaar kunnen zijn. Er zijn van die mensen die altijd worstelen, altijd maar worstelen. En ik kan het wel begrijpen hoor. Maar kijk eens op de God der uitkomst. Kijk eens wat hij aan zijn zoon heeft gedaan. Het staat niet alleen om Abraham geschreven. Dat het hem tot rechtvaardigheid gerekend is. Het staat ook om uwentwil geschreven. Zegt de apostel Paulus tegen de Romeinen. Ook om uwentwil. Indien gij gelooft in God. Als je je maar overgeeft. Dat is geloven. Hè? Jezelf overgeven. Jezelf uitleveren aan die God in Christus die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. U hoeft niet in het donker te blijven zitten. U hoeft er niet in om te komen. Er is hoop. Nee, geen hoop in deze wereld. Geen hoop ook uit u. Er is hoop bij God vandaan. Bij Christus vandaan. Want het kan ook ons tot gerechtigheid worden gerekend. Als we maar vluchten tot hem. Zoals Abraham op God vertrouwd heeft. Zichzelf met huid en haar aan de Heere heeft uitgeleverd en overgegeven. Abraham was ook maar een goddeloos in zichzelf. Maar het is hem toch tot gerechtigheid gerekend. Blijf dan niet zitten in de duisternis. Waarin je woest om je heen slaat misschien. Waarin je misschien wel wanhopig om je heen kijkt. Blijf toch niet zitten in dat donker. Maar zie op die God die de doden levend maakt. Zoals Abraham dat op de Moria heeft gedaan. Dan ben je een echte Moriaan. Dan ben je een echte Moriaan. Als je op die God vertrouwt. Waar Abraham op vertrouwd is. En dan staat er, gemeente. Dan staat er. Dat hij hem ook bij gelijkenis uit de dood heeft weder. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis heeft weder gekregen. Daar heb ik eerlijk gezegd wel even over na moeten denken. Wat dat nou precies betekent. En waarom het apostel zich zo uitlegt. Waaruit hij hem bij gelijkenis heeft weder gekregen. Er zijn veel mensen die zeggen dat betekent gewoon als het ware. Als het ware. Want hij is natuurlijk niet echt dood geweest. God greep in. En de ram mocht in zijn plaats. Dus hij is niet echt uit de dood teruggekomen. Hij heeft als het ware is hij teruggekomen. Om zo te zeggen. Dat is de betekenis van die woorden bij gelijkenis. Dat zegt men tenminste. Maar ik geloof er niet veel van, gemeente. Niet veel van. Om niet te zeggen helemaal niks. Als de schrijver van de Hebreeënbrief het heeft over als het ware, om zo te zeggen, dan gebruikt hij andere woorden als dat hier staat. Dat kun je gewoon nagaan als je de hele Hebreeënbrief doorleest. Dan gebruikt hij een ander woord. Hozepijn gebruikt hij dan in het Grieks. En hier staat wat anders. En dat bij gelijkenis, dat is juist zo kenmerkend voor die hele Hebreeënbrief. Want er wordt voortdurend de vergelijking gemaakt tussen wat onder het oude verbond heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld ook in de ceremoniën in de tempel, en de vervulling ervan in Christus. Het tabernakel, het voorhangsel, was gelijkenis, gelijkenis, en gebruikt ook hetzelfde woord, gelijkenis van het werk van de Heer Jezus Christus die het voorhangsel heeft gescheurd. En die door de voorhang is ingegaan in de hemelen. Om daar zijn bloed bij de Vader te brengen. In de eigenlijke tempel die daarboven is. Hè. Dus dat is juist zo kenmerkend voor de Hebreeënbrief. Om die vergelijking te trekken. Het een wijst op het ander. Hè. Zoals die oud-testamentische dienst op Christus wees. Zo ook wat er met Isaac is gebeurd. Op die berg Moria. En dat zit in die woorden bij gelijkenis. Het een wijst op het ander. Dus het betekent niet als het ware om zomaar eens te zeggen. Nee, het betekent zoals dit gebeurd is, zo is het ook gebeurd met Christus. Daar zit gelijkenis tussen. En gemeente, zo was het toch ook. In de geschiedenis van Abraham op de berg Moria ligt er niet alleen een lijn van de ram die in de struiken verward was en die op het offer, het altaar ging, in plaats van, daar zit een heenwijzing naar Christus in, zonder enige twijfel is dat zo. Dan kun je zien wat plaatsvervanging is. De ram ging in plaats van Isaac. Dat is duidelijk en hij verwijst je naar de plaatsvervanging van Christus, dat is duidelijk. Maar ook in de persoon van Isaac ligt er een gelijkenis naar Christus toe. Want zoals Isaac uit de dood is wedergekeerd, het mes hing al boven hem. Maar hij is uit de doden als het ware opgestaan, nietwaar? Opgestaan uit de doden. Daarin ligt een gelijkenis. En dat bedoelt de apostel met die woorden. Bij gelijkenis. Daar ligt een gelijkenis in. Met de Christus die komen zou. Dat is nou juist het hoofdthema. Van de Hebreeënbrief. Zoals. Zo. En die lijn die mogen we ook gewoon trekken. We zien in dat gebeuren met Isaac iets. Iets weerspiegeld onder het oude verbond vandaan al. Van de opstanding van Christus uit de doden die eens komen zou. Dat beloofde zaad, nietwaar? In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Nou, als dat zaad zal komen, dan zal het in volle heerlijkheid schitteren. Dat hij uit de doden is wedergebracht. En weder is verkregen, zoals Isaac, zo ook hij zijn zaad. En gemeente, aangezien dat dat feiten zijn, waarom dan nog bedrukt en bedroefd? Ik vraag het u nogmaals, waarom blijft u dan toch in de duisternis zitten? Dat hoeft toch niet. Gij verdrukte. Door onweder voortgedreven. Gij ongetrooste, zegt de profeet Jesaja. Ik zal uw saffieren. Ik zal u op saffieren grondvesten. En ik zal u kristallijnen maken. Ja, dat zegt de profeet Jesaja. Want bergen zullen wijken en heuvels wanken. Maar het verbond mijn vredes zal van geen wijken en wankelen weten. U ziet uw onmogelijkheden voor u. Ja. Die zijn er ook. Maar er is een God die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. En het voorbeeld daarvan is ons vanmorgen getoond in Isaac. Die uit de doden is wedergebracht. Het toonbeeld van de Heer Jezus Christus. Van wat Hij doen zou onder het nieuwe verbond. Wat met Hem gebeuren zou. Opgewekt, opgestaan uit de doden. En ieder die als Abraham op hem vertrouwt. Die zich aan hem uitlevert met hart en ziel en zonde. En die niet alleen maar over hem praat, maar ook tot hem komt. Die zal tot gerechtigheid worden gerekend. Hoe onmogelijk het aan uw kant ook is. Want u hebt alles tegen bij uzelf. Hè? Uw hart veroordeelt u. Uw geweten klaagt u aan. De wet speelt tegen u op. De Satan staat er om u te beschuldigen van alles en nog wat. Nou, dan is het zo onmogelijk als wat, hè, om de gerechtigheid te ontvangen. Dat is van uw kant onmogelijk. U hebt alles tegen. Maar als je nou eens op Christus ziet, die aan het recht voldeed. En die gerechtigheid hem het licht heeft gebracht, nu uitdeelt. Dan moeten al uw onmogelijkheden smelten als was. Als sneeuw voor de zon. Want zodra een mens een zondaar de Christus omhelst, dan wordt het hem tot gerechtigheid gerekend. Door die God die de doden levend maakt. Amen.